Goedemorgen allemaal. We gaan beginnen aan de dienst. We gaan beginnen aan God te prijzen, te loven, te leren over hem. Samen, maar ook voor jezelf. En ik wil even terugkomen op iets die Jan vorige week heeft gezegd. Jan heeft vorige week iets aangehaald uit Exodus. Ik weet niet of dat mensen nog weten waarover het ging. Vorige week in de preek. Ja, over de kruislijst onder andere. Maar in het stuk over Exodus heeft hij over Mozes gebabbeld en het volk. En het volk, hun reactie op Mozes. Dat was vol eerbied en ze gingen staan. Wat blief? Kun je nog eens? Ja, bij de tent gingen ze inderdaad staan om te luisteren naar Mozes. En wij mogen ook bij Gods troon komen. En ik wil jullie daarbij uitnodigen om samen met mij te staan en God te loven en hem welkom te heten. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En we prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Heer, u bent welkom. U bent welkom in ons midden. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Heer, u bent welkom, welkom. U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, u bent welkom. Wij richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. Heer, u bent welkom, welkom. U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, u bent welkom. Wij richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. U bent welkom in ons midden. U bent welkom in ons midden. Heer, u draagt de hoogste kroon, de schepter van rechtmatigheid. Heer, u draagt de hoogste kroon en draagt de schepping door uw woord. U heerst met lijster, rug
Heer, u draagt de hoogste kroon, de scepter van rechtmatigheid. Heer, u draagt de hoogste kroon en draagt uw schepping door uw woord. U heerst met luister, regeert met sterkte. U bent de Heer van hemel en allerhoogste Heer. Waar engelen vol eerbied staan, daar mag ik door genade gaan. Vrijmoedig kom ik dichterbij, tot voor Gods troon van majesteit. Hij reikt mij zijn doorboord. Al klaagt de duivel zelf mij aan en grijpt vertwijfeling mij aan. Ik hoor de stem die angst verdrijft. Ik was, ik ben, ik zal er zijn. O prijs de Heer die wij. Mijn ziel beschermt in eeuwigheid. Moedig kom ik voor uw troon, thuis gekomen zonder schroom. Door uw bloed betaald, als Gods kind aanvaard, door uw omarm. Naar de verrezen Heer, in wie Gods liefde tastbaar woont. Eeuwig volmaakt in heiligheid, mijn Jezus, mijn gerechtigheid. Al zingt mijn ziel een moedig. Moedig kom ik voor uw troon. Thuis gekomen. Door uw bloed betaald. Als Gods kind aanvaard. Door uw omarmd in eeuwigheid. We mogen vieren. Van zonde vrij wij zijn. Oh, prijs de Heer van zonde vrij, wij zijn vergeven. Oh, prijs de Heer, prijs de Heer, die al mijn schuld heeft weggedaan. Moedig kom ik voor uw troon, thuis gekomen zonder schuld, door uw bloed betaald, als Gods kind aanvaard, door u omarmd in eeuwigheid.
Als er iemand een gebed heeft, voel je vrij.
Jezus, hoop van de wolken, Jezus, troost u in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister, Jezus. U bent het licht, waar
vanmorgen. We doen het vanmorgen een beetje anders. Dus we gaan beginnen met ons lied van de maand. En dan gaan de kleintjes naar de zondagsschool gaan. En de grote zondagsschool mag even blijven. Dus we gaan beginnen met ons lied.
Ik wil jullie goed horen. Dat is niet zo moeilijk, hè? We hebben het nu al 3 keer gedaan, dus 2 keer. Maar het zou wel moeten lukken. Ik volg de
Heer,
want Hij is goed.
Want Hij is goed.
Hij weet de weg.
De kleintjes wil bidden. Een van jullie die ziet zitten om te bidden voor de kleintjes? Kom maar voor. Kom en gebed voor de kleintjes voordat ze naar de crash gaan.
Oh
my god. Jij kan het. Bali, een van jullie 3 kan dat wel.
Moeten we het bij wel?
We zijn nog niet tijd zullen hebben in de crash.
Ik weet dat de crash een goede tijd kan hebben. En dat ze van deze dag kunnen genieten. En amen.
Dankjewel. Zo moeilijk was dat niet. Oké, de kleintjes mogen naar de crash gaan. En de grote zondagsschool mag even blijven. Waarom? Goeie vraag. Waarom? Zal straks duidelijk worden. Maar eerst heb ik enkele vragen voor jullie. Dus de eerste vraag is: kan je mij iets vertellen dat jij iedere dag doet? Iets die je iedere dag doet?
Spelen met de kat.
Oké, goed.
Slapen.
Aha.
Eten.
Eten. Oké, goed. Tweede vraag: iets die je iedere week doet? Iets die je 1 keer per week doet.
Muziekles.
Oké, goed.
Dansles.
Dansles. Nog iets die je 1 keer per week doet.
Naar de kerk gaan.
Ja. Quentin.
Knutselen.
Knutselen, oké, top. Volgende. Iets die je iedere maand doet. Is er iets die je 1 keer per maand doet? Dat is een beetje moeilijk. Is er iets die je 1 keer... Is er misschien iemand die je 1 keer per maand bezoekt? Zijn er 1 keer kunt zien?
Sinterklaas.
Dat is niet iedere maand, hè? Of misschien van de grotere mensen, is er iets die iemand iedere maand doet?
Facturen betalen.
De boekhouding.
De boekhouding, ja. Oké. Maar dat is inderdaad zaken worden... Maar was een papa, is niet voor ons. Aan iets die je ieder jaar doet.
Op kamp gaan.
Op kamp gaan, ja.
Nieuwjaar vieren.
Aha.
Een race gaan. Op race.
Ja.
Een verjaardag vieren.
Ja, Heel goed. Dus er zijn dingen die we iedere dag doen, iedere week, iedere maand. Sommige dingen zijn gewoon noodzakelijk. Je tanden poetsen iedere dag. Dat moet gewoon om gezond te blijven. Water drinken iedere dag moet ook. En dan zijn er dingen die we graag doen. Bijvoorbeeld op vakantie gaan. En dan zijn er ook dingen die, ja, als je bij stilstaat, waarom doen we dat eigenlijk? Een verjaardag vieren. Of Moedersdag. Of Valentijns. Waarom doen we dat? Waarom vieren we onze verjaardag?
Dat is de dag dat we geboren zijn.
Ja, maar waarom moeten we dat vieren?
Omdat we ouder worden.
Ja, omdat we een jaar ouder worden. Of, allee, Moedersdag. Wat voor zin heeft dat? Waarom doen we Moedersdag?
Om dank te tonen tegen onze moeders.
Ja, maar je zou dat eigenlijk iedere dag moeten doen, hè? Dankbaar zijn voor de mama's?
Op die dag moeten we extra dankbaar zijn.
Extra, ja. Maar klopt, ik hoop dat we jullie allebei zeiden. En vandaag, jullie blijven in de dienst en ietsje langer, omdat we gaan straks met de grotere mensen avondmaal doen. Ja. Na het avondmaal gaan jullie wel naar de zondagklas gaan. Maar we vonden het belangrijk dat jullie een keer zien wat er gebeurt tijdens het avondmaal. Het is het avondmaal. Hier hebben we het brood en de wijn. Voilà. Dus, waarom doen we dat? Wij doen dat 2 keer per maand in onze kerk. Waarom?
Omdat Jezus de brood is, de lichaam. En de bloed is de wijn van Jezus.
Dus het brood staat als symbool voor Jezus, zijn lichaam, en het bloed, de wijn, het bloed. Maar waarom doen we dat 2 keer per maand?
Om te herdenken dat Jezus gestorven is aan de kruis?
Ja, inderdaad. En het staat in de Bijbel, Jezus heeft zijn leerlingen verteld dat wij moeten dit regelmatig doen om zijn dood te herdenken. Maar dat is een beetje gelijk. Ja, dat is symbool voor Jezus zijn lichaam, inderdaad. Maar het is een beetje gelijk Moedersdag. Eigenlijk, we moeten iedere dag denken aan Jezus zijn dood. Hè? We moeten iedere dag dankbaar zijn dat Jezus voor onze zonde heeft gestorven. Maar dat is soms een beetje moeilijk. Hè? En daarom geven we het avondmaal dat we niet vergeten. Omdat we dat regelmatig moeten doen. Dan blijft dat in ons gedachten, Jezus zijn dood en wat dat betekent. Ja, Quentin.
En in de katholieke kerk zeggen ze dat brood echt Jezus zijn lichaam is, terwijl dat dan niet zo is.
Ja, inderdaad, in de katholieke kerk hebben ze een beetje een andere idee. Maar de bedoeling is eigenlijk dat we dat niet vergeten. Omdat we dat regelmatig moeten doen, dan blijven we Jezus herdenken. Oké, ik ga een stuk van de Bijbel lezen. Komt van 1 Korintiërs. Oké, gaan jullie goed luisteren? Wat ik u hierover al eerder heb verteld, heb ik van de Heere ontvangen. In de nacht dat de Heere Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte God ervoor en zei, dit is mijn lichaam dat ik voor u geef. Eet het geregeld als een herinnering aan mij. Na het eten nam hij ook de beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Drink die geregeld als een herinnering aan mij. Want telkens als u van dit brood eet en uit de beker drinkt, bevecht het u daarmee dat de Heere gestorven is. Doe dit tot hij terugkomt. En dat gaan wij nu doen met de grote mensen. Jullie mogen zitten, misschien in een rij op de grond. Ja, en dan is er een beetje plaats. En Rina en Toby mogen naar voren komen. Rina en Toby gaan helpen om het brood en de wijn uit te delen. Maar ik ga eerst bidden. Oké? En dan gaan we stil zijn. En de grote mensen gaan het brood en de wijn drinken. Heer Jezus, dank u wel voor wat u voor ons heeft gedaan op het kruis. Uw lichaam die gebroken werd, uw bloed die verspild is geweest voor onze zonden. We danken u, Heer Jezus, dat u voor ons geleid heeft. En dat u 3 dagen later weer opgestaan bent uit de dood. Dat de dood is niet gewonnen. En dat de dood is overwonnen door uw opstanding. En we danken u hiervoor, Heer Jezus. Amen. Oké, het brood eten we elk apart als symbool dat Jezus voor ons persoonlijke zonden heeft gestorven. Maar de wijn drinken we allemaal samen. En dat is als symbool dat we samen als mensen, samen als gemeenschap gered zijn. Dus we drinken nu allemaal samen eruit. Wij gaan nu naar de zondagschool gaan. Oké. Okay.
Van mijn verlosser, ik zie het kruis waaraan hij stierf. Daaraan dat kruis droeg hij mijn zonden, stierf hij mijn dood, kocht hij mijn ziel. Van mijn bevrijder, ik zie het kruis van God af, die diepe pijn, de weg van lijden, die weg is hij voor mij.
bij je omstandigheden. Goedemorgen. Vandaag wil ik met jullie even spreken over vreugde wanneer dat de hemel zwijgt. Dat is eigenlijk een thema die niet zo evident is. Want lijden slaat ons meestal met verstomming. Als iemand afziet, dan weet je soms niet wat je zegt. Als iemand door een moeilijke periode gaat, ja, dan lopen we vast. Wat moeten we daarop reageren? Soms is zwijgen het enige dat we kunnen doen. Wij hebben thuis ook een bepaalde moeilijke periode gehad. En naar aanleiding van een bidstonde werd mij door God eigenlijk een bijbelstukje naar voren gebracht. En eigenlijk heel specifiek een vers. En ik wist eigenlijk totaal niet wat ik ermee aan moest. Het is eigenlijk, geen preek, het is eigenlijk meer een getuigenis van hoe God met dat vers in mij aan de slag ging. Iedereen weet, het leven is zeker geen roze geur en manenschijn. Het is heel vaak moeite. Christus belooft onze behouden aankomst, maar zegt niks over de weg naar de aankomst. Of wel? Ik denk het wel. Maar in het 12-arts evangelie past het niet echt. Want als je God volgt, zul je gezegend worden, zul je voorspoedig zijn en ja, loop je op wolkjes. Wie heeft dat hier al ervaren? Mag ik vragen dat die mensen even recht staan die dat al ervaren hebben, want persoonlijk niet. Met jullie wil ik even een stukje uit Handelingen lezen, uit Handelingen 16. We gaan beginnen bij vers 9 en tot 10. In vers 9. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had en aan hem het evangelie te verkondigen. En een beetje verder, van vers 13 tot 24. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit. De rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond, en dat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. Een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Eindelijk zien we hier Paulus en Silas die een visioen krijgen. En in gehoorzaamheid aan dit visioen proberen ze onmiddellijk te vertrekken. Ze wandelden echt als instrumenten van God, ze werden gebruikt. En ze kregen duidelijke leiding. Maar dan komen ze aan in Filippi, Macedonië. En dan beginnen ze over God te vertellen. En het wordt gezegend. Lydia, die reeds Gods diende als Griekse, die het Jodendom een negen was, diende reeds God. Zij komt tot geloof. Maar niet zij alleen, ook haar huisnoten. En ze worden gedoopt. Tot zover alles voorspoedig. Alles loopt goed. Op dat moment, ik denk dat iedereen zo'n moment ook wel meemaakt, voel je gezegend. Loop je op het wolkje. En ik denk dat er niets mooier is voor een christen dan het evangelie tot iemand te kunnen brengen en ook mogen zien dat hij het aanneemt. Er heeft geen grotere vreugde dan dat. Maar we lezen verder. En het gebeurde, vers 16, en het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend:
Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Hier is heel duidelijk, God gebruikt deze mensen. Zelfs als Paulus zich ergert, wat niet bepaald een heel goede christelijke eigenschap is, ook dan heeft hij nog kracht om woorden te zeggen waardoor de geesten hem moeten gehoorzamen. Omdat hij niet spreekt vanuit eigen kracht, maar uit Gods naam. Tot zover nog alles goed. Alles loopt vlotjes. Ze spreken met gezag. En, laat ons eerlijk zijn, tegenwoordig zouden ze iemand die u voorloopt en overal voor u reclame maakt over het evangelie aan de positieve zin, wij zouden dat positieve marketing noemen. Paulus niet. Het werkt op zijn zenuw. Hij ergert zich. Hij wil er vanaf. Als we even kijken, zien we zo'n gedrag ook bij Jezus. Jezus gaf heel vaak de opdracht: sst, zwijg erover. Hij weet het, ik weet het, dat is genoeg. Zijn tijd moest komen. Was dit de reden van Paulus' zijn ergernis? Ik weet het niet, staat er niet bij. En dan lezen we verder. Vers 19. Toen haar meester zag dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, riepen zij Paulus en Silas sleurigen mee naar de markt. Voor de stadsbestuurders. En omdat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hun in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hun met stokken te slaan. En nadat zij hun vele slagen toegediend hadden, wierpen zij hun in de gevangenis en geboden cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hun in de binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. Wat een ommekeer. Op het ene moment word je geroepen, je bent gehoorzaam, je volgt God, God zegent, ontvoegt toe. Mensen komen tot geloof, huisnoten komen tot geloof, kracht blijft uitgaan. En dan slaat het om. In een mum van tijd staat op midden van de markt, publiekelijk aan de schandpaal gebracht. Stadsschouders, magistraten, spraken recht. Maar dat was nogal met nuances. Ze spraken recht, maar de aanklagers waren heel liep. Ze duiden: het zijn Joden. Dat zijn geen Romeinen, dat zijn Joden. En die komen hier een beetje de boel op stal te zetten. Ze spreken de gevoeligheden van de magistraten aan. En die magistraten lopen er recht in. Stel u voor, je wordt naar de markt van Kortrijk gebracht. Je wordt daar aangeklaagd om wie dat je bent. Stel, als ze u naar Brussel brengen. En als ze u daar brengen, ah, het is een Vlaming. Jager nog, het is een West-Vlaming. Dat wordt tegen u als aanklacht gebracht. En het gevolg is dat u uiteindelijk de kleren van uw lijf verrukt worden. En op midden van de markt krijg je stokslagen. Niet één, niet twee. Hele rij. Stokslaan. Je wordt dan weggesleurd. Je staat niet weggebracht. Je staat letterlijk weggesleurd. Dus dat is niet zachthandig. Dat is heel hardhandig. wordt dan in het binnenste van de kerker gegooid. Je zit dus in de gevangenis. De gevangenissen van toen zijn niet de gevangenissen van nu. Je hebt geen Netflix. Zeker niet. En het binnenste kerker, in die tijd mocht je dat ook een beetje vergelijken met de zwaar bewaakte plaats. En in parallel daarmee was dat in Filippi heel veel afgoden waren. En de binnenste ruimte was de ruimte waar de grootste eer aan de afgod gebracht werd. Dus die waren dus heel sterk in het midden van de duisternis geplaatst. Tot zover de zegening. En nu? Staat daar. Niet meer, maar zit daar. Je kleren zijn afgepakt. Je rug is kapot geslagen. Je voeten zitten in een blok. En wordt als de grootste crimineel behandeld. Want je voeten worden in een blok gezet. Omdat je zeker niet zou weglopen. Dus. En de cipier wordt nog een keer gezegd. Extra in de gaten houden. Hè? Heel belangrijk, mensen. Wat hadden ze uiteindelijk verkeerd gedaan? Ze hadden toch gehoorzaam geweest aan God? Ze hadden toch alles gedaan wat God van hen vroeg? Ze hadden zelfs zo net nog in zijn kracht geesten uitgedreven. Nu, hoe denkt u dat zij hun gevoel hebben? Zouden zij gebeden hebben? Ik denk het wel. Zouden zij een antwoord ervaren hebben? Dan wordt het al veel stiller. Het lijkt wel of de hemel op dat moment zwijgt. Dat er van hun woorden geen kracht meer uitgaan. Als we een vergelijking maken met Jezus. Jezus sprak soms woorden en de mensen vielen neer. Hier spraken zij ook woorden en de geest dreef uit. Waar was hun kracht? Waar was het antwoord op hun gebed? Waarom werd het opeens zo stil? Wat hadden ze nu eigenlijk verkeerd gedaan? En dan lees ik in vers 25 en dat was het vers die mij frappeerde, die mij aansprak. Dat ik geen weg mee kon op het eerste moment. En vers 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God en de gevangenen luisterden naar hem. De stokslagen hadden zeker hun effect niet gemist. En toch, ondanks dat alles, kon zij God lof te zingen. Ze baden, zongen lof. En ondanks dat ze in een kerker zaten, in het binnenste, met allemaal gevangenen die Sandra's wachten op hun proces. En het proces was zo of zo. Het was niet zoals nu, 10 jaar gevangenisstraf. Nee, het was of gladiatorendienst, dat als spektakel mocht dienen in de arena, of je werd vrijgelaten met nog een paar stokslaagjes bovenop, terwijl het ook bezig zijn, of je werd er doodgebracht. En we weten allemaal, de wijze waarop de Romeinen hun mensen tot dood brachten, was niet iets om naar uit te zien. En zij zitten daar, in de duisternis, om middernacht. Dus kun je je voorstellen hoe lang het geduurd heeft van het proces, de stokslagen, totdat ze in het blok terechtkwamen. Het zouden er veel stokslagen geweest zijn. Het lijden zal groot geweest zijn. En toch beginnen zij te zingen. Lof zingen op God. Waar halen zij die vreugde vandaan? Dat was mijn vraag. Heel veel mensen, heel veel christenen dat ik ken, die hebben ook met lijden te maken. Maar heel veel hebben moeite om op dat moment God groot te maken. Er zijn heel veel mensen die zodanig veel tegenslagen, moeite, pijn, ziektes, verlies, verdriet meemaken, die afhakken, die wegblijven. Maar de mensen die er doorgaan, En net zoals hier, lof zingen, God zoeken, God aanbidden, die zie je andere stappen maken, die zie je groeien. Maar waar halen zij die vreugde vandaan? De twaalfarts evangelie reept heel vaak terug van: allen die vermoeid en belast zijn, komt op mij, want mijn last is licht. Is dat zo? Want er zijn heel veel andere versen in de Bijbel die daar tegenin gaan. Die juist zeggen dat je deel zult hebben aan Jezus' lijden. Het is zelfs zo dat ik een predikant, die ik heel graag hoor spreken, Francis Chan, die woont in Amerika en die is Chinees van oorsprong. En op een bepaald moment gaat hij naar China en gaat hij daar in de verdrukte kerk gaan spreken met mensen. En die konden gewoon niet geloven dat hij christen was. Want hij had geen verdrukking te verdragen. Voor hun was dat één, christen zijn en verdrukking. Bij ons niet. Wij zijn zodanig beïnvloed door het welvaartsevangelie, dat we willen dat alles vlotjes loopt. Dat er geen woeste zee meer is, maar een kabbelend beekje. Maar heel vaak is het zo niet. Was het ook mijn reactie? Ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste reactie was inderdaad God geloof maken. Omdat het mij in het hart legt. Maar niet omdat ik het besefte, wist waarom, hoe, waar, wanneer, waar komt die vreugde vandaan. Maar ik bracht de lof. Als we natuurlijk denken in de Bijbel, wie ziet er daar allemaal een beetje af in de Bijbel? Wie heeft veel te verduren? En wie denkt dan? Job, inderdaad. Job is een heel gekend voorbeeld van lijden. En Job, ja, wat had hij eigenlijk verkeerd gedaan? Hij was een heilig, vroom man. Hij was populair. Hij was barmhartig. Hij was zelfs zo betrokken dat hij, wanneer zijn kinderen feestjes organiseerden, wat ze regelmatig deden, want ze waren heel welstellend, dat hij bad voor hun, offers bracht. Want ze zouden maar eens kunnen gezondigd hebben. Een voorbeeld voor veel ouders. En toch, wat gebeurt er? Satan en God hebben een gesprek. En wie is er de dupe? Inderdaad, Job. Hij krijgt alles over hem heen. In een hele korte tijd wordt alles ontnomen dat hem dierbaar was. Zijn bezittingen, zijn stapel vee, zijn, en dat wordt persoonlijker, kinderen. Ik denk dat iedere ouder hier weet en het gevoel heeft, aan mijn kinderen komt er niet. Bij Job, wel. Dus een groot verdriet, een groot verlies. En toch staat er van Job, er kwam geen slecht woord over God, over zijn lippen. Maar waarom? Waartoe? Nu, hij stond niet vreugdevol te dansen, dan niet. Hij begon niet lof te zingen, maar hij begon wel weerwoord te geven aan zijn vrienden die hem aanklaagden. Job, voordat zijn vrienden kwamen, had hij eigenlijk nog niet alles gehad. Want wat gebeurt er? De Satan ziet dat zijn plannetje niet lukt. Hij zegt, ik ga er nog maar een schepje bovenop proberen te doen. Hè. Nou, hij heeft nog gemakkelijker nu, want niets raakt hem lichamelijk. En dan had Job getroffen worden door een ziekte. Er staat niet juist bij welke ziekte, maar wel een ziekte waardoor hij over heel zijn lichaam puisten, zweren, jeuk, wondes heeft. ik denk dat iedereen wel weet, het begint te jeuken, dan moet je krabben. Maar van jeuken kun je zot komen, hè. Letterlijk, hè. Dat is voor zot van te worden, hè. Kun je daar nog scharten en doen, maar dat, als dat niet stopt, zou de muren oplopen. Er was echter één iets dat Job wel nog had. En ook dat gebruikte de Satan op dat moment. Als ik hier lees, Job 2, vers 9, en eigenlijk bijna frappant. In Job 2, vers 9 staat er: en toen zei zijn vrouw tegen hem: hou je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Verleiding. Zijn kinderen waren weg, zijn bezittingen waren weg. Het enige die hem nog dicht, de enige persoon die hem nog dichtbij stond, zijn vrouw, komt naar hem toe en is een bron van verleiding. Verleiding om vaarwel te zeggen tegen God en te verlangen naar de dood. Ook zijn vrienden komen af. En daar in hoofdstuk 2, vers 12, zie je duidelijk, toen zij hun ogen van verf opsloegen, herkenden zij hem niet. Zo zwaar was hij toegetakeld. Zo was hij veranderd. De man met de mooie mantel, trots, fier wandelend, barmhartig, iemand met aanzien. Ik ben zeker dat dat iemand was die, als hij ergens binnenkwam, dat iedereen omkeek van, Job is er. Iedereen had hem gezien. En nu, ze herkenden hem niet meer. Zo her dat ze begonnen rouw te hebben. Ze begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en strooide stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zat ze met hem op de aarde 7 dagen en nachten lang. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed hevig was. Nu, dit toont al aan dat wat Job meemaakt niet iets is van 10 minuten, een kwartier, een half uur, een dag. Die vrienden hadden het eerst opgevangen van het lijden van Job. Die moesten nog vertrekken om naar hem toe te gaan. En dan is het zo erg wat ze aantreffen, dat ze eigenlijk geen woord kunnen uitbrengen. Voor 7 dagen lang. Maar ondertussen zit Job daar wel, niet wetend waar eerst te krabben. Vol wondjes, aan het krabben. En dan zien we dat Job stelselmatig van geen enkel slecht woord over God afglijdt naar een punt waar hij God ter verantwoording roept. Hij zegt: God, en u? Wat heb ik dat aan verdiend? Waar zeide hij? Iets helemaal anders dan Paulus en Silas. We vinden hier geen vreugde. We vinden hier niet de lofzang, maar eerder van God. Waarom? Waartoe? En u? Laat mij toch sterven. We hebben daar juist gesproken over geboortedagen, dat we dat vieren. Job vervloekte die dag. En wat die nooit gebeurd was. Zo diep zat hij. Ik loop vast. Ik vind de vreugde niet die Paulus en Silas hadden. Nochtans het voorbeeld van lijden in de Bijbel. En dan gaan we over een periode van zoeken en tasten en dingen lezen, en springt er opeens weer een stuk uit. Matteüs, hoofdstuk 13, vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg, en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en hij koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemel gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij 1 parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem. Nu zou je denken van, ik ook, wat heeft dat daar nu mee te maken? Wat heeft deze gelijkenis met de vreugde in de Heer te maken? Die schat in de akker was goed verborgen en toch, die persoon hadden we gevonden. En hij had er alles aan. Dit was waar hij altijd naar op zoek geweest was. Ik denk dat wie tot geloof gekomen is, op een bepaald moment in zijn traject ook wel ervaart dat het offer van Christus, de genade, het evangelie, het puzzelstukje was die op zijn plaats viel. Dit was hetgene die vervulde waar altijd een leegte was. Maar in het begin hebben we er alles voor over. Alles. Geen moeite is ons te veel. Als ik tot geloof gekomen was, dan was voor mij ook van de eerste weken, maanden, dan, ja, iedere Bijbelstudie was ik aanwezig. Stille tijd gewoon, tijd vrijmaken voor God. Geen probleem, offers brengen. Je moet je weten, ik ben tot geloof gekomen aan mijn 24. Ik ging uit tot in de vroege uurtjes, dat mag je letterlijk nemen. Mijn buurvrouw stond al de ramen te lappen toen ik thuis kwam. En ik heb dat stelselmatig gemerkt dat God mij niet opeens van de ene dag op de andere zei van, je moet daarmee stoppen. Maar stelselmatig mij duidelijk gemaakt, vind je dit nu juist? Is dit nu hetgeen dat je denkt dat je moet doen? Ik ging uit soms tot 5 uur 's morgens, maar ik zat in de dienst. Ik was er. En stelselmatig werkte God door, waardoor ik inderdaad niet meer uitging. En dan valde als christen in een leegte. Dan hadden we jong volwassenen en wat weet ik allemaal niet meer. Maar dit is helemaal anders. Waar het weekend de week beheerste, want er was tijdens de week al volop met vrienden aan het afspreken, van we gaan daar naartoe en daar naartoe. En dat was volop. En er een samenhorigheid was van hangde aan elkaar en geklikt en kwam op voor elkaar. Als er een probleem kwam, dan was de rest er ook voor hen. Naar 2 uurtjes jongvolwassen per 14 dagen. Ik had zoiets, wat is dat hier? En toch blijft God werken. Ik heb in die periode vrienden leren kennen, die nog altijd hele goede vrienden zijn. En het God bracht het zelfs zodanig ver dat als ik een tijd later in een boenke-boenke café kwam, dat ik mij daar niet meer thuis voelde. Ik moest daar weg. Ik zat daar niet op mijn gemak. Dit was mijn plaats niet meer. Maar is dat nu nog altijd de manier zoals we kijken naar wat Jezus voor ons gedaan heeft? We hebben zojuist het avondmaal gevierd. Hebben we daar naar uitgekeken? Hebben we daarnaar verlangd om te mogen herdenken wat God voor ons deed? We hebben gezongen, hier is mijn leven. Echt. Mag je jouw leven, zoals bij Job, laten beïnvloeden om te tonen aan de duivel dat hij de Allerhoogste is, de Almachtige, en dat ons geloof echt en puur is? Alles zit in de mindset. Alles zit hier in het koppeke. Wat hebben we ervoor over? Wat menen we echt? Als we stilstaan bij wie God echt is, en dat doen we eenmaal tot we geloven, misschien te weinig. Op vakantie zijn we onder de indruk van die prachtige bergen. We voor de grootsheid van God. Maar als je gewoon rond je kijkt, geen enkel mens is dezelfde als die naast hem. We zijn allemaal uniek. Sommige mannen blijven hun haar houden, anderen worden grijs. De ene kan goed zien, de ander heeft een hele straffe bril nodig. Maar allemaal zijn we uniek. En er is niemand die u beter kent dan God. Want als ik aan jullie vraag hoeveel haren op uw hoofd staan er, een kat die het weet. Maar God wel. Als we kijken naar de kleinheid en dingen, naar mieren, noem maar op. Als zij dingen bouwen, als we kijken naar insecten, naar moleculen zelfs, dan staan we eigenlijk versteld hoe groot God is in de kleine dingen. En we kijken naar boven en dan hebben we de zwaarste telescoop dat we al ooit mogen hebben, dan zien we het nog niet. Dan zien we nog niet het einde van Gods grootheid. Als we dit in onze mindset laten doen, dan gaan we weer en meer ontzag hebben. Over straat lopen en lof zingen. Want zelfs op straat gaan we dingen zien van Gods grootheid. En dan spreek ik nog maar over wat hier is. Denk na wat er ons te wachten staat. Er staat ons een eeuwig samen zijn, een eeuwig leven met God te wachten. Nu, de engelen zongen lofliederen voor God, repetitief, de ene keer achter de andere. Moest je dat hier doen, dan vrees ik na 2 uur dat de helft van de zaal ligt te slaan. En daar, in eeuwigheid, gaan we dit doen. Dan kunnen we ons dat toch niet voorstellen. Want onze vreugde en onze verlangen naar Christus zo groot is, dat we een mindset hebben dat het ons alles waard is, maar letterlijk alles. Dat we door alles heen willen gaan om God te eren, om tot ons doel te komen, waar God ons voor gepland heeft. Kunnen we dat zelf? Nee. We kunnen dat niet. Dus daarvoor hebben we ook de Heilige Geest gekregen. Daarvoor worden we ook iedere dag gevormd. Om net zoals Paulus en Silas op een bepaald moment, ondanks moeite, ondanks verdrukking, ons te keren naar God toe. En gaan we dan zotte dingen doen, gaan we daar verder en verder met God mee gaan? Het zou wel eens kunnen. Heb je de controle? Denk het niet. Denk maar aan Petrus. Petrus zat op een noodweer in een boot en die ziet Jezus over de zee gaan. En in een zo'n verlangen naar hem toe, naar Jezus toe, zegt hij het zotste dat je maar kunt bedenken. Petrus, als hij het zei, Jezus, als hij zei, roep mij en ik zal tot u komen. En manneke, het is hier wel aan storm, hè? Wat doet hij? Jezus zegt, kom. En Jezus roept hem dus, geeft hem een opdracht, die zo zot is als een achterdeur. Hij klimt over de rand van die boot, gaat over die woeste zee, en hij zinkt niet. Hij zinkt niet. Hij verdrinkt niet. Zolang hij kijkt naar Jezus. Dan richt hij zijn blik af, en begint hij te kijken naar zijn problemen, zijn omstandigheden, zijn zorgen. Oeps, het stormt hier precies wat. En wat gebeurt er? Plots begint hij te zinken. Maar verdrinkt hij? Nee. Het eerste dat hij doet, is God aanroepen. En wat doet God? Hij trekt hem uit. Maar wat doet hij? Hij roept God aan. De eerste actie kom van Petrus. Eigenlijk hebben we dus altijd een verantwoordelijkheid. Robbie heeft er over laatst over gesproken, Jan heeft erover gesproken, met verschillende toepassingen. Maar we hebben een verantwoordelijkheid. De eerste stap moet van ons komen. En dan pas kan God aan het werk. Dan kun je op hem zien en kun je verlangen naar die verborgen schat in de akker. En Job dan? Waarom had Job geen vreugde? Is dat zo? Had Job geen vreugde? Ik denk van wel. Want als Job God aankloeg, hem ter verantwoording riep, dan antwoordt God op een manier dat wij in onze welvaartstheologie niet zouden verwachten. En wel, manneke, wie pijze hij wel dat hij zijt? Weet hij wel wie dat ik zijn? Wat had hij al gedaan, maar dat ik al gedaan. Kort door de bocht is geen dat Job als antwoord krijgt. Veel mensen zouden reageren van, het zal een beetje gaan, het is ik wel die hier met die, al die puisten zit, het is ik wel die al met... Dit. Nee, Job niet. Job toont berouw. Want hij komt onder de indruk van wie God is. Hij komt onder de indruk van wie hij maar is. Hij zelf, ten opzichte van God. Hij wordt dus op zijn plaats gezet. En wat is een antwoord van Job dan? Ik weet dat u alles vermag. En geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zou ik verkondigen wat ik niet begreep? Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door het horen, met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en heb berouw in stof en as. Er is nu het grote verschil tussen Job en Paulus en Silas. De komst van Christus. Paulus en Silas zijn na dat Christus zijn kruis is opgestaan is. Job was ervoor. Er was geen enkele mogelijkheid om God te zien, te leren kennen. Wij hebben Gods woord. Wij hebben het evangelie. Hij had alleen de voorspellingen ervan. En als hij dan onder de indruk komt van wat Gods plan is, wie God is, dan is hij als een echte gelovige, had hij God gaan grootmaken. Maar nu, hoe passen we dat nu toe? Niet zo evident. En als je het zelf probeert, vergeet het. Ik geef het op een blaadje, vergeet het gewoon. Het enige dat je kunt doen, is net zoals Petrus, roepen naar God. En daarom, in dat stukje dat we dat lazen van Paulus en Silas, staat er heel duidelijk. En zij baden, en dat staat voor het lofzingen. Zij zochten God. En God gaf in hun een vreugde die ze wouden uitzingen. Een vreugde die leidde tot een wonder. Want die medegevangenen riepen niet, ga je nu al echt een keer stil zijn? Ga je nu zwijgen? Nee, die luisterden. Dan worden ze vrij door een aardbeving. En dat heeft ook aan hoe ernstig de situatie was, want de bewaker wou zichzelf doden. De bewaker die heel goed wist waarom dat ze daar zaten, komt tot geloof en zijn heel gezin. Toch allemaal frappant. Maar het volgen van Christus is deelnemen aan het lijden. Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 27 en verder. Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in een geest. En dat u samen één gezin strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstander. Voor hun is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt die u bij mij gezien hebt en die u van mij hoort. Verder in Filippenzen zegt Paulus letterlijk naar de Filippi, de Macedoniërs, omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik al verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Ik zou zeggen, we weten wat te doen als je getroffen wordt door lijden, het verdriet, een mis, moeilijkheden, noem het maar op. Het is niet naar jezelf kijken. Het is niet naar je omstandigheden kijken. Het is God aanroepen. En de vreugde, die zal Hij geven, ondanks alles. Amen.
Dankjewel, Mario. We zullen nog afsluiten met het lied van de maand.
Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. It praises the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise.
Lord, oh my soul, praise, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul.
Lieve God, dank je wel dat we uw genade mogen ontvangen. En ondanks in welke toestand dat we zitten, ondanks wat ons overkomt, dat we u altijd mogen prijzen en loven. En dat we mogen uitzien naar een dag waar dat we met u verenigd zullen zijn, Heer. Heer, laat ons dat meenemen deze week, zodanig dat we daarin versterkt mogen zijn en bemoedigd. Amen. De mededelingen, Mieke, je mag hier.
Ja, goedemiddag. U herinnert zich de schoendozenactie? Ik heb hier een reactie. Allee, de oudsten hebben een reactie ontvangen van Connie. Om te bedanken. En zij schrijft... Besten, graag willen wij vrouwen van de warmste koffie jullie heel hartelijk bedanken voor de prachtige gift die we hebben ontvangen voor de kinderen en de minderjarige jongens van het opvangcentrum in Menen. Zij en hun leidinggevenden hebben dit zeer gewaardeerd. Na wat improviseren met de cadeautjes hebben alle kinderen en mama's met baby's een cadeautje gekregen. Het was heel tof om te zien dat ze er blij mee waren. Ook de jongeren waren blij met hun sporttassen met inhoud. Imran, onze pleegzoon, dus de pleegzoon van Connie Smits, heeft op eigen initiatief stekkerdozen gegeven voor op de kamers van de jongeren. Hij was zelf ook aanwezig en heeft een goede tijd met hen gehad. En dan vermeldt ze dat er nog een bedrag over is van €275. En dat bedrag zal gebruikt worden voor het volgende. Je moet weten, die kamers van die vluchtelingen, van die jongen, dat is echt zeer triestig. Daar staat alleen een bed. Geen stoel, geen tafeltje, niets. En wel, ze schrijft nu, dat bedrag van €275 die we over hebben, zal gebruikt worden voor 7 tafeltjes voor op de kamers van de jongeren. En er is in Kortrijk een initiatief, Constructief, die tafeltjes op maat maakt van oude materialen. Dus zij zullen voor het opvangcentrum voor 7 kamers kunnen een tafeltje maken voor jongeren. En die zijn daar zo gelukkig mee dat ze eindelijk op hun eigen kamer een tafeltje en wellicht ook een stoel zullen hebben. Wij, vrouwen van de warmste koffie, hebben met heel veel plezier aan dit project meegewerkt. En we willen jullie bijzonder danken voor jullie steun.
Dan mag ik jullie nog even herinneren aan de volgende zaken. Morgen is er bidstonde, 7:30 hier in de kerk. Moest je nog niet ingeschreven zijn of je wilt er nog info over het gemeenteweekend, mag je richten tot Mark en Rut. En dan in de potscherven staan er ook nog de momenten van de jeugd en de tieners. Geertrui wilt ook nog iets zeggen? Kom maar naar voren.
Goedemiddag, ik wil natuurlijk ook reclame maken voor onze school. 7 februari is het spaghettiavond in de Ark, ten voordele van onze school. En misschien dat je ook wil bidden voor onze school. Wij hebben van 9 tot 13 februari hebben we doorlichting. De inspectie komt. Dus we zitten allemaal spannend bezig om alles klaar te krijgen. Als je misschien daar wil voor bidden dat we een mooi getuigenis mogen geven en dat we een mooi rapport mogen krijgen. Dank u wel.
Dan wens ik jullie nog een fijne zondag en lekkere koffie toegewenst.